Het is weer tijd voor een nieuwe podcast van Fit.nl. In deze podcast vragen wij trainers, sporters of wetenschappers naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. Dit kan zijn op het gebied van training, voeding of motivatie. Deze week spreek ik samen met mijn collega Erik met diëtiste en sportprofessional Marloes Waardijk. Zij is ook wel bekend als Optima Vita en is inmiddels een bekende YouTuber. Ja, super interessant wat ze allemaal doet. En ze vertelt onder andere over hoe je op een gezonde manier afslankt, hoe je je gewoontes verandert en ze geeft handige tips om gezonder te eten. En tenslotte vertelt ze welke stappen ze heeft ondernomen om zo te groeien op YouTube en hoe het is om een eigen praktijk te hebben. Maar genoeg van onze kant, laten we gelijk starten met de eerste vraag. Oké, laten we starten met de eerste vraag, Marloes. Leuk dat we hier mogen zijn.
Ja, hartstikke leuk dat jullie wilden langskomen.
Ja, super.
Ik vind het heel mooi wat je hebt neergezet en echt inspirerend.
Dankjewel.
Met je eigen praktijk, lesgeven en je YouTube-kanaal. Je hebt je eigen bedrijf gestart. Ik denk iets waar veel mensen van dromen. Hoe heb je dit voor elkaar gebokst en waar liep je tegenaan? Wat heb je ervan geleerd? Echt benieuwd.
Ja, eigenlijk, mensen vragen me vaak van hoe moet ik beginnen? En eigenlijk is het voor mij geweest gewoon doen. Ik heb altijd eigenlijk wel de droom gehad van ik wil ooit een eigen praktijk. Maar mijn idee was een beetje, ik moet eerst ervaring opdoen in het werkveld. En ik kan niet gelijk voor mezelf beginnen, want ik moet eerst kijken hoe anderen dat doen. En toen kreeg ik eigenlijk direct dat ik van de opleiding afkwam zo'n mooie kans. Dat ik dacht van ja, als ik dit nu niet ga doen, dan ben ik echt gek. En ik vond het doodeng, maar ik dacht, nou, we gaan gewoon beginnen. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik mijn kosten laag houd. En eigenlijk, zeker als diëtist, heb je dan niks te verliezen. Want het enige wat je nodig hebt, is een ruimte. Nou ja, ik had met de eigenaar hier van de sportschool bekokstoofd dat ik dan de eerste paar maanden gratis gebruik mocht maken van een ruimte. En ik had een laptop nodig en wat software en that's it. Dus ik had gewoon zoiets van, ja, laten we starten. En dan maar kijken hoe het gaat. En dan loop je inderdaad langzaam tegen dingen aan. Waar ik bijvoorbeeld tegenaan was gelopen is dat de huisartsen hier in de omgeving totaal geen interesse hadden in de samenwerking. En toen dacht ik, nou weet je wat, prima, ik ga gewoon mijn ding doen. En ik ga gewoon mijn rapportages schrijven aan de huisartsen van de cliënten die ik heb gezien van hun. Want ik kreeg wel cliënten via de sportschool. En op een gegeven moment kwam er een telefoontje van de grootste huisartsenpraktijk hier. Van ja, we hebben eigenlijk bij jou zien we betere resultaten dan bij onze eigen diëtist. Dus we willen met jou samen verder gaan. Dus ja, dat is gewoon onwijs tof. Dus mijn tip zou ook zijn van ga gewoon je ding doen en ook een beetje fake it till you make it. Ik had hier ook heel vaak mensen in de sportschool die vroegen van ja, Marloes, hoe gaat het nou met je bedrijf? En ik heb altijd gezegd, het gaat gewoon top, weet je. Ik heb heel veel cliënten en dat was niet altijd zo, maar ik had er wel echt vertrouwen in van dat komt wel. Ja. Dus ja, fake it till you make it en gewoon doen.
Maar ja, wat zoveel cliënten, toch?
Ja, inderdaad. Ja, en ik had er nog een baantje buiten als fitnessinstructeur. Dus ja, ik kreeg mijn inkomen wel. Dus ik hoefde ook niet gelijk super vol te zitten.
Oké. Hey, en dus je doet al die verschillende dingen naast elkaar. Mm-hmm. En hoe is dat in de afgelopen jaren verschoven?
Ja, nou in het begin was het echt volledig, was ik fitnessinstructeur en groepslesinstructeur en ging ik mijn bedrijf als diëtistenpraktijk daarnaast starten. Dat was toen, nou denk ik 70-30 zoiets, 70 fitness, 30 diëtetiek. En dat is al heel snel een beetje 50-50 geworden. Toen ging ik mijn YouTube kanaal erbij starten. En dat was vooral heel veel werk en heel weinig inkomen. Of eigenlijk in het begin gewoon geen inkomen. Maar ik vond het leuk om te doen en ik was ook helemaal niet gestart met het doel van ik wil hier geld mee verdienen. En nu is het zo dat ik eigenlijk geen fitnessdiensten meer draai, alleen op invalbasis. Ik doe nog maar 2 groepslesjes in de week. En mijn diëtisten en YouTube is ongeveer 50-50. En dat verschilt een beetje per week. De ene week heb ik geen cliënten bewust, omdat ik dan meer kan focussen op mijn blog en op mijn YouTube kanaal. En de andere week zit ik bomvol cliënten, dus kan ik weinig doen aan YouTube.
Oké. Ja. Hey, en wat haal je, nou niet financieel, maar wat voor voldoening haal je uit YouTube, zeg maar? Wat kan je aan mensen overbrengen via YouTube?
Dat merk ik voornamelijk natuurlijk uit de reacties die ik krijg van mensen. Maar ook wel een beetje zie je het aan de views. Tenminste, ik merk dat een bepaalde doelgroep heel veel reageert. Vooral jongeren. Dus tot 20 jaar reageren ze heel veel. Gek genoeg, als ze ouder worden dan 55, 60, gaan ze ook wel weer veel reageren. Maar die zijn echt maar een beetje onze leeftijdscategorie. Dertigers, die reageren niet. Dus je kan niet zeggen van nou, puur uit mijn reacties haal ik mijn voldoening. Dus ik haal mijn voldoening uit dat ik het fijn vind, dat ik het in de wereld inbreng en dat ik mensen mee kan geven wat mijn visie is. En ik haal mijn voldoening uit dat ik zie dat er steeds meer mensen kijken, dus dat het kennelijk leuk gevonden wordt.
Hmm. En merk je ook dat mensen bijvoorbeeld anders gaan denken over bepaalde dingen?
Als ik dan inderdaad op basis van de reacties, merk ik wel dat bij sommige mensen dat zeker zo is. Ik kan natuurlijk onmogelijk weten of dat bij iedereen zo is en dat zal ook vast niet zo zijn. Maar ik, ja, anders was ik er ook denk ik niet mee doorgegaan. Als ik niet het idee had dat ik mensen kon helpen, dan zou ik er niet mee doorgaan.
En ik zie ook wel dat jij zelf verschillende dingen probeert. Je hebt intermittent fasting, zag ik voorbij komen.
Ja.
Dus, en dat je probeert ook je eigen ervaring mee te geven naast je kennis.
Ja, maar dat vind ik heel belangrijk. Want zeker bepaalde dingen zou ik in principe niet doen. Zoals intermittent fasting dacht ik van tevoren van ja, ik ben echt een ontbijtfreak. Dus no way dat ik dat ga doen. Maar ik dacht, laat ik het wel proberen. Want dan weet ik wat misschien de voordelen en de nadelen zijn. Hoe ik het ervaar gedurende een dag. En eigenlijk bleek het juist heel goed bij me te passen. En op dit moment doe ik dat nu nog steeds. En dat had ik eigenlijk nooit verwacht.
Hmm.
Dus ja, en ik vind het wel bijvoorbeeld ook, ik heb ook een aantal vegan cliënten. Ja, ik eet zelf niet vegan, maar ik snap wel heel goed dat mensen dat zouden doen. En dan vind ik het wel goed om bijvoorbeeld zelf ook een paar dagen als vegan te leven. En ook me te verdiepen in hoe krijg ik dan voldoende eiwit binnen als sporter. En dat ik ook beter advies daarin kan geven.
Volgende vraag waar ik wel geïnteresseerd naar ben. Je helpt ook mensen om af te vallen. En wat zijn jouw beste tips?
Mijn beste tips? Voor mij is het echt belangrijk. Echt nummer één tip is positief blijven, vind ik. En wat ik mensen probeer mee te geven is ga bewust eten. En niet alleen gezonde dingen, maar ook je ongezonde dingen. Ga ze proberen bewust te eten en bewust ervan te genieten. Want mensen denken vaak, als ik moet afvallen, dan moet ik eigenlijk alleen maar gezond eten. Maar dat valt best wel mee. Je kunt prima je chocola blijven eten met mate en je chips blijven eten en je biertje blijven drinken. Zolang je er maar niet te veel doet. En dat niet te veel doen kan je heel goed trainen door het heel bewust te eten of te drinken. Ik zeg altijd, een hele zak chips leeg eten is geen probleem. Maar als je dat heel bewust genietend chipje voor chipje gaat doen, dan wordt het wel een probleem.
Oké, interessante invalshoek. En hoe help je mensen daar precies mee? Geef je ze dan opdrachten mee? Of?
Ja, ik geef ze sowieso eigenlijk alle cliënten die bij me komen een beetje afhankelijk van wie ik voor me heb. Maar meestal geef ik de opdracht mee van ga in ieder geval 2 keer per week een genietmomentje hebben. Dus ga 2 keer per week ook iets eten wat minder gezond is. En ga dan eens kritisch kiezen wat je dan wil eten. Ik heb bijvoorbeeld een keer een mevrouw gehad die bij me kwam met het probleem van ja, ik ben een soort van drop verslaafd. En toen gaf ik haar dus de mogelijkheid van ja, je mag 2 keer een genietmomentje hebben en je mag zelf weten wat het is. En gek genoeg besefte ze toen van ja, dan zou ik dus niet voor drop kiezen. Dan zou ik eerder voor chips gaan.
Okay.
En zo is ze dus een beetje van die verslaving afgekomen. Dat ze dacht ja, ik eet dat uit automatisme omdat het in mijn auto ligt. Maar vind ik het nou echt lekker? Nee.
Interessant dat dat zo helpt om mensen ook echt bewust te maken van gewoontes.
Ja, ik denk niet dat het helpt om dingen te gaan verbieden. Als ik zou zeggen, je mag geen chips eten, dan denken mensen de hele dag alleen nog maar aan chips.
Hmm.
En zo zit ik zelf ook niet in elkaar, dat ik alleen maar met gezond bezig ben.
Ja. En wat is dan bij jou de grootste valkuil die je tegenkomt bij mensen die bij jou in de praktijk binnenlopen?
Oei, de grootste valkuil. Ik denk dat het wel te maken heeft met inderdaad onbewust eten. En niet bezig zijn met wat je aan het eten bent. Ik merk dat zelf ook wel eens als ik aan het werk ben. En tussendoor eet ik even mijn boterhammen op. Ja, voordat je het weet zijn die boterhammen weg. Je hebt eigenlijk geen idee waar ze heen zijn gegaan. En daardoor nemen je hersenen ook minder waar dat je aan het eten bent. En heb je dus minder een verzadigingsgevoel. En ook in het voorbeeld van die zak chips. Als jij tv zit te kijken en ondertussen heb je de chips naast je staan. Voordat je het weet is die zak chips leeg. Zonder dat je ervan genoten hebt. Dus ik denk dat dat wel een van de grootste valkuilen is. Dat mensen gewoon niet bewust meer eten. Niet bewust meer genieten van eten.
Dus echt veel meer aandacht bij het eten.
Ja, ik merk dat het voor heel veel mensen wel werkt.
Hm. En wat ik wel een interessante discussie vind, is wat je zei al van gezonde producten, ongezondere producten. Classificeer jij producten in gezond of ongezond? En geef je dat ook aan je klanten mee?
Ja, nee. Ik heb laatst zelfs een artikel geschreven op mijn blog. Toen heb ik op Instagram gevraagd van geef mij een aantal producten die volgens jou 100% gezond zijn. En ik geloof namelijk dat je alles wel kan verwerpen. Als jij zegt een appel is gezond. Maar ja, als jij diabetes hebt en je eet 10 appels op een dag, dan is dat niet zo heel goed voor je suikerwaarde. Dus voor die persoon is dat niet zo gezond. Mensen zeiden dan vaak, ja, water drinken is heel gezond. Maar ja, er zijn ook gevallen bekend dat mensen in één keer 10 liter water dronken en gewoon daaraan zijn overleden. Dus ja, is water dan gezond? Ja, tuurlijk wel. Maar ik vind dat er op alles te discussiëren is. Dus ik zeg altijd tegen mijn cliënten van er zijn producten die je gewoon vrijwel onbeperkt kunt eten, zoals bijvoorbeeld groenten. En er zijn producten die je beter niet te vaak kan eten, zoals bijvoorbeeld snoep of chips. Maar ik vermijd vaak de term gezond.
Oké. En als je dan een voedingspatroon van iemand zit, waar ga je dan aan sleutelen? Kijk je dan waar de grootste winst zit of laat je iemand voeding loggen? Hoe doe je dat precies?
Nee, kijk inderdaad naar waar de grootste winst zit. En naar mijn idee zijn dat de dingen die mensen dagelijks doen. Als mensen zeggen van ik eet 1 keer per week patat met 3 snacks. Ja, dan kan ik zeggen van je moet dan 1 snack nemen in plaats van 3 snacks. Maar daar halen we geen grote winst uit. Terwijl als iemand zegt van ik drink iedere dag 4 glazen cola. Ja, dat is iedere dag. Dus op 7 dagen zijn dat 28 glazen cola. Ja, daar kunnen we een winst uit halen. Dan ook nog ga ik overleggen met die persoon van is de cola iets waar ik van jou aan mag zitten? Mm-hmm. Weet je, of is dat jouw genietmomentje? En zo probeer ik samen met de cliënt te kijken van wat voor diegene haalbaar is om te schrappen. En ik geloof ook heel erg dat als ik tegen jou zou zeggen van nou Jeroen, jij mag geen cola meer drinken. Dat je dat minder snel aanneemt dan als ik jou stimuleer om je eigen doelen te stellen.
Ja.
Dus meestal geef ik een aantal opties aan van nou we zouden dit kunnen skippen, we zouden dat kunnen skippen. Wat wil je het liefst?
Ja,
ja, je wil echt die autonomie van de persoon.
Ja, precies. Ja. Ja, en ik zeg ook altijd van ja, ik kan het wel een heel leuk dieet vinden, maar er schiet echt helemaal niks mee op. Want jij moet gemotiveerd zijn, jij moet het zien zitten.
Oké.
En hoe help je mensen dan verder met zo'n gedragsverandering? En hoe pas je dat precies toe in jouw behandeling?
Nou, ik zie mezelf, heel veel mensen denken dat ik als diëtist inderdaad ga zeggen wat mensen wel en niet mogen eten. Maar ik zie mezelf meer haast als psycholoog. Om dan te kijken, kijk, meeste mensen weten wel wat ze moeten eten, maar hoe ga je dat dan doen inderdaad? En wat ik dan doe is elke keer als mensen terugkomen bij mij gaan vragen van wat ging er goed, wat ging er minder goed en wat zou je nog willen veranderen, waar liep je tegenaan? En bijvoorbeeld als mensen zeggen van nou, ik heb om 4 uur altijd snaaineigingen. Dan ga ik samen met hun bespreken van waar komt dat vandaan? Weet je, drink je misschien te weinig? Heb je misschien te weinig gezonde dingen gegeten? En hoe zou je dat kunnen voorkomen? Dus dan gaan we samen in overleg hoe we het probleem eigenlijk kunnen omzeilen. Dus op die manier probeer ik langzamerhand het gedrag te veranderen. En ik probeer ook altijd tegen mensen te zeggen van verwacht nou niet dat het in 1 keer goed gaat. Want je kan niet van 0 naar 100 in 2 weken. Het duurt minimaal 6 maanden voordat je je gedrag hebt veranderd.
En die aanpak klinkt heel erg evidence-based. Dus echt gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Maar hoe reageren mensen op? Want best wel veel mensen hebben bijvoorbeeld diëten geprobeerd. En als je dan zo'n aanpak meekomt, ben ik wel benieuwd hoe jouw klanten daarop reageren?
Ja, ik heel wisselend. Sommigen zijn direct enthousiast. Omdat ze bijvoorbeeld al van vrienden of vriendinnen hebben gehoord dat ze bij mij zijn en die mijn werkwijze al een beetje kennen. En anderen die komen echt bij me van nee, ik wil gewoon een eetdagboekje hebben. Wat moet ik op maandag eten? Wat moet ik op dinsdag eten? En als ik dan uitleg, ik zeg ook altijd van dat kan ik prima voor je doen. Want ik heb kant-en-klare eetdagboekjes genoeg op mijn laptop staan. Dus het is 1 klik om dat te versturen. Maar ik wil je liever, ik zeg altijd, je kan iemand vis geven, maar ik wil je leren vissen.
Ja.
En dan begrijpen ze het op een gegeven moment wel. Ja, precies. Dan begrijpen ze het meestal wel waarom ik dat liever niet doe. En waarom ik ze zelf de keuzes laat maken. En meestal staan ze er wel voor open.
maar soms ook niet. En dat is ook prima. Ik denk ook dat voor iedereen een andere werkwijze fijn is. En dat niet iedereen er klaar voor is om te gaan veranderen.
Ja,
ja. Dat is ook iets wat wij wel merken. Is dat heel veel mensen op zoek zijn echt naar rigide voedingsschema's, trainingsschema's. Het liefst binnen de lijntjes.
Ja.
Ja.
Ja, en dan denk ik dat het sterk is om gewoon te zeggen van dat bied ik niet. Weet je, dan moet je naar een Sonja Bakker gaan. En dat is helemaal prima als jij je daar goed bij voelt. Helemaal geen hard feelings, maar dan ben je gewoon niet bij mij aan het goede adres.
Ja, oké. Okay. Gaan we naar een ander onderwerp. Jij combineert zowel sport met voeding.
Mm-hmm.
Als je nou aan die combinatie denkt, waar liggen voor jou voor luisteraars, sporters, mensen die meer uit de sportprestatie willen halen, waar liggen voor jou grote kansen? En dan misschien op sportvoedingsgebied.
Ja, de echt de meest grote kans ligt denk ik direct na het sporten. Of vrijwel direct na het sporten. Want ik merk dat er heel weinig mensen zijn die echt een herstelmaaltijd nemen na hun sportprestatie. En op zich, kijk, als jij gewoon voor de leuk sport 2 keer per week en helemaal geen doelen daarin hebt, dan is dat helemaal prima. Dan hoef je ook echt geen herstelmaaltijd te nemen. Maar als jij wilt groeien in je sport, als jij 3 keer of meer per week sport, dan vind ik toch wel dat er grote winst in zit in inderdaad die herstelmaaltijd. Ja, maar ook gedurende de rest van de dag. Want inmiddels is er ook wetenschappelijk vastgesteld dat een herstelmaaltijd met 20 gram eiwit heel belangrijk is. Maar ook de eiwitten gedurende de dag.
Ja. Oké, okay, en als de mensen dan een concreet voorbeeld daarvan, zou je die kunnen geven?
Ja, ik geef als bijvoorbeeld 's avonds sport, zou ik echt zeggen, wat mijn persoonlijke favoriet is gewoon kwark met fruit. En desnoods een beetje muesli erdoor. Dan heb je en je eiwitten en je koolhydraten. Maar als je liever aan de boterhammen gaat, is ook prima. Doe dan bijvoorbeeld 2 boterhammen met 2 eieren erop. Of een boterham met kipfilet en een glas melk erbij. Maar iets waarmee je eiwitten en koolhydraten combineert.
Ja, oké. Okay. Dat is een mooie tip. Dan gaan we terug naar het YouTube-kanaal. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk even benieuwd. Dat is ook een vraag die we binnenkregen. Welke video's en wat voor soort video's worden het meest bekeken? En waarom?
Ja, en dat is grappig, want laatst heb ik toevallig met een andere YouTuber daar heel precies naar zitten kijken. En mijn workout-video's doen het verreweg het beste. Ik heb er zelfs 1 die meer dan 1,2 miljoen keer is bekeken.
Zo.
Ja, dat is echt, ik snap zelf ook niet per se
welke
waarom.
Welke is dat?
Dat is een buik, billen, benen, vetverbranding workout voor beginners. Dus kennelijk zijn er heel veel beginners die inderdaad buik, billen, benen en vetverbranding willen trainen. maar ik denk ook door dat komt, kijk bijvoorbeeld een vlog, die kijk je 1 keer, dan heb je hem gezien en dan is het klaar. Maar een workout, die vind je misschien leuk en die doe je nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus die workout video's worden ook vaker bekeken door 1 persoon.
Oké, die zullen we ook even in de beschrijving erbij zetten.
Ja, het is wel een pijnlijke, want het is 1 van mijn eerste video's. Voor mij heel pijnlijk.
Oké. En als je denkt aan jouw toekomst, dan heb je verschillende wegen die je op kunt. Wat is jouw toekomstdroom? Waar zie je jezelf naar gaan?
Ja, dat is ook een hele grappige vraag. En daar heb ik het wel eens over met mijn man. En eigenlijk heb ik die niet en heb ik die ook nooit gehad. En dat klinkt misschien heel stom, maar ik ben wel echt iemand die alles doet wat ik leuk vind op dat moment wat op mijn pad komt. En dan ben ik wel iemand die, als ik ergens aan begin, maak ik het ook echt af. En dan ben ik er ook echt helemaal dedicated voor. Maar ik heb geen plan van over 5 jaar wil ik dit of dat bereikt hebben. Ik heb wel 1 ding wat ik sowieso ooit wil bereiken en wat ook zeker gaat lukken. En dat is 100.000 subscribers op YouTube. Maar dat is meer gewoon een heel stom ego dingetje. Want dan krijg je van YouTube zo'n zilveren play button. En dat vind ik gewoon ontzettend tof om aan de muur te kunnen hangen. Maar verder wil ik mijn doelen in het leven zijn, leuk vinden wat ik doe. Nou ja, dat is op dit moment heb ik dat bereikt. En ik wil graag gewoon goed kunnen leven zonder geld zorgen. En dan hoef ik echt geen miljonair te worden. Maar als ik gewoon lekker kan doen wat ik wil en in een leuk huis kan wonen. En ja, dan ben ik tevreden.
Ja, had je dat ooit gedacht dat je in deze positie zat?
Eigenlijk ja. Dat klinkt misschien heel arrogant, maar ik ben wel een heel ambitieus persoon. Dus ik heb altijd wel gedacht van ik ga later wel iets doen waarin ik succesvol ben. En of dat nou een hele succesvolle putjeschepper is of een hele succesvolle... Ik wil niet zeggen dat ik heel succesvol ben, maar dat klinkt misschien een beetje arrogant. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik dat wel had verwacht. Okay. Dat ik iets zou vinden waar ik gewoon goed in zou zijn.
Ja. En voor luisteraars die bijvoorbeeld dit ook willen gaan doen.
Mm-hmm.
Ik heb eigenlijk een afsluitende vraag, maar het zijn eigenlijk twee vragen.
Okay.
Dus voor iemand die hetzelfde pad wil bewandelen als jij, die zeg maar YouTube of diëtetiek of nou ja, dat wil vormgeven. En de andere vraag is, welke tip zou je aan de algemene luisteraar mee willen geven om gezonder te leven? En dat mag ook maar één ding zijn.
Oké. Okay. Wat ik zou aanraden als je dit ook wil doen, is wees heel consequent in wat je doet. En vooral met YouTube of Instagram, als je daar groot in wil worden, moet je echt consequent posten. Niet voor 1 jaar, maar echt voor meerdere jaren. En dan word je vanzelf gevonden. Dus heel consequent zijn. En mijn ultieme tip voor afvallen is geloven dat je het kunt. Als jij gelooft dat je kunt afvallen, als jij vertrouwen hebt in jezelf, dan weet ik ook 100% zeker dat het gaat lukken. Maar als ik mensen zie die twijfelen, van ja, ik heb al zoveel diëten gedaan en ik weet niet of het me nu wel gaat lukken, ja, dan hoef je naar mijn idee niet eens te beginnen.
Oké, okay. Dat is gooi goed om mee af te sluiten. Ja. Ja. Bedankt dat we hier mochten zijn.
Ja, heel leuk.
Dit was de podcast met Marloes. Wil je meer weten over haar? Ga dan naar fit.nl/interview. En er rest me nog één ding om te zeggen. Tot bij de volgende podcast en geniet van je dag.